En dan gaan we het nu hebben over wiet, cannabis en coffeeshops. Niet dat ik nou zo'n blower ben hoor, maar omdat ze in Nederland een aantal dingen willen veranderen met die toch wel beroemde en beruchte coffeeshops van ons. Maar het is ook een beetje omdat ik heel veel Australiërs heb gesproken die in Nederland zijn geweest. En die dan, ja, want wat doe je anders in Amsterdam, een bezoekje brengen aan de coffeeshop. Meestal gaat het verhaal dan verder dat ze vervolgens zo stoned als een garnaal door Amsterdam hebben geslenterd en zich er verder niets meer van herinneren. Herkent iemand dit? Ja. En dan komen ze met de lofuitingen. Oh man, you're so liberal. Nederland is zo vooruitstrevend. En it's all legal. That's so awesome. Maar dan moet ik uitleggen dat dat helemaal niet zo is. En daarom praat ik met Maurice Veldman. Hij is advocaat in Amsterdam en hij is gespecialiseerd in de wetgeving rondom wiet en coffeeshops en alles wat er omheen valt. En hij weet dus precies hoe het zit met die zogenaamde legale status van wiet in Nederland. Hallo Maurice, hoe legaal is die wiet in Nederland?
Het is formeel verboden. Het is in strijd met de opiumwet om cannabis te bezitten. Maar hier is al meer dan 40 jaar geleden afgesproken dat om de consument niet in de criminele sfeer te drukken, het bezit tot 5 gram niet wordt vervolgd. Het is weliswaar een strafbaar feit, maar het wordt nooit vervolgd.
Dat noemen we in Nederland het gedoogbeleid.
Dat noemen we het gedoogbeleid, ja. En daarvoor zijn coffeeshops bedacht. Burgemeesters kunnen toestaan dat in hun gemeente een of meer coffeeshops worden gevestigd. En die zijn onderhevig aan zeer strenge regels. Die mogen niet meer dan 500 gram wiet in huis hebben om te verkopen. Met niet meer dan 5 gram per consument per dag. Met een minimale leeftijd van 18 jaar. Ze mogen geen overlast veroorzaken. Ze mogen geen reclame maken. En ze mogen niets te maken hebben met harddrugs. Dat zijn heel kort door de bocht de regels van het Nederlandse gedoogbeleid.
Maar hoe komen die coffeeshops dan, als het allemaal verboden is, hoe komen die dan aan hun wiet?
Ja, dat is het grote heikele punt. Al meer dan 40 jaar, de overheid heeft niet geregeld hoe die coffeeshops die wiet moeten inkopen. Met andere woorden, ik had laatst een coffeeshop houden die had 60 kilo thuis liggen, omdat hij 3 coffeeshops had om te bevoorraden. En de rechters in Nederland hebben er echt de buik vol. Die hebben er schoon genoeg van dat hypocriete Nederlandse gedoogbeleid, dat er meer dan 600 vergunningen worden uitgegeven om de godganselijke dag softdrugs te verkopen, maar dat de Nederlandse staat niet regelt hoe die mensen dat moeten inkopen. En toen heeft de Amsterdamse rechtbank uitgemaakt dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het ontstaan van criminele organisaties, omdat die in dat gat, in dat zwarte gat springen, het kweken van cannabis voor coffeeshops, terwijl coffeeshops dat natuurlijk zelf moeten kunnen laten doen. En dat leidt al bijna 45 jaar tot de onverkwikkelijke situaties in Nederland. Het is totaal uit de hand gelopen. Er zijn enorme criminele organisaties ontstaan die zich hebben toegelegd op de teelt van wiet. De straffen zijn heel laag. De opbrengst, het is een miljardendans geworden. Het is geen miljoenenindustrie, maar een miljardenindustrie die de bovenwereld ernstig bedreigt. Nederland is helemaal niet zo'n fijn land waar alles gedoogd is. Het is in Nederland een totaal uit de hand gelopen situatie.
Goed, ik hoop dat het nu duidelijk is dat het Nederlandse coffeeshopbeleid of het gedoogbeleid niet de goede kant op gaat. Als zelfs de rechter zegt dat de overheid criminelen met dit beleid stimuleert, dan is er wat mis. En dat is ook in de politiek doorgedrongen. Er moet iets gedaan worden. En dus heeft de regering Rutte 3 in het regeerakkoord afgesproken dat er een experiment gaat komen met legalisering van wiet. Hoe dat precies uit gaat zien, dat wordt langzaam maar zeker een beetje duidelijk. Deze week zijn de eerste feiten via de Volkskrant naar buiten gekomen. Nederland wil een soort staatswiet gaan maken. Dat is dus allemaal een experiment op kleine schaal. Het hele project moet geleid worden door experts uit de verslavingszorg, juristen, de volksgezondheid. Maar niemand uit de wietindustrie, die coffeeshop branche. Zoals die nu bestaat. Ja, u hoort opnieuw Maurice Veldman over dit experiment.
6 tot 10 middelgrote gemeentes gaan daaraan meedoen. En dan krijgen die telers 18 maanden de tijd om het groene plantje in hun vingers te krijgen met klonen en genetica. En die kennis is natuurlijk in al meer dan 40 jaar in handen van de mensen die in de koffieshop en in de wietindustrie zitten.
Ja.
En dat is tamelijk exclusieve genetica. Dat zijn dus moederplanten van allerlei cannabissoorten die niet zomaar in het wild groeien, maar daar is jaren over gedaan om die te telen.
Ja.
En nou moeten ze dus het wiel opnieuw gaan uitvinden als ze niet met de coffeeshopbranche in zee willen gaan. Maar mijn cliënten hier zijn zo succesvol omdat ze hun eigen genetica hebben ontwikkeld de afgelopen tientallen jaren. En die laten ze niet. En dat zijn de bestlopende coffeeshops in Amsterdam. Daar komt de Australische toerist op af en andere toeristen. En die staatswiet, die inferieure soorten die ze gaan telen, dat zal hem zeker niet gaan worden.
En nu is Nederland niet het enige land waar geëxperimenteerd wordt met staatswiet. Er zijn heel wat landen die dat inmiddels doen. En waaronder ook Australië en Canada. Ja. Hoe doen die dat?
Vorige week was ik in Canada om te zien hoe daar de totaal legale, nu nog medicinale teelt plaatsvindt. En later dit jaar ook recreatieve wiet. En dat is een miljardenindustrie geworden. Die wordt geleid door voormalige CEO's en bankdirecteuren, et cetera. En dat zijn hoogopgeleide, hooggekwalificeerde mensen die zich vol enthousiasme op een nieuwe markt hebben gestort. Die 4 jaar geleden is ontstaan in Canada. En dat is een onwaarschijnlijk succes. Overigens, ironisch genoeg, met alleen maar Nederlandse know-how, kassen, kweekbenodigdheden, wietzaadjes, alles komt uit Nederland en daar gebeurt het wat hier allemaal streng verboden is. Ondanks die progressieve reputatie die wij hebben, blijkt daar in de praktijk helemaal niets van waar te zijn.
Juist, juist. Australië die wil ook die kant op, heb ik gelezen. Die willen ook een wereldspeler worden in de cannabismarkt.
Nou, het zal eerder daar lukken dan in Nederland. Nederland is sowieso te laat. We lopen nu al 10 jaar achter bij Amerika, Canada en Zuid-Amerikaanse landen. En dat is straks 20 jaar of 30 jaar. Maar als Australië nu aan de bak, aan de weg timmert, dan gaat ze dat zeker lukken. Want het is een onwaarschijnlijk grote markt. Vooral ook de medicinale toepassingen. Het gaat ook niet om roken. Roken is uit in Canada. Maar het gaat om edibles. Het gaat om allerlei medicinale toepassingen. Crampjes, zalfjes, CBD-olie. Allerlei cannabinoïden waarvan sterke vermoedens bestaan dat ze medicinale effecten hebben, positieve geneeskrachtige werking hebben. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan over de hele wereld, behalve in Nederland. Die zorgen ervoor dat die cannabis een enorme industrie zal worden. Het heeft echt niks meer met stoners te maken. Het gaat echt om medicinaal gebruik.
Mocht ik ook nog een Australiër tegenkomen, dan kan ik hem uit de droom helpen dat het in Nederland allemaal zo goed geregeld is.
Nou, het is voor een Australiër heel goed geregeld. Maar als je uit het Centraal Station loopt, dan loop je de ene koffieshop naar de andere binnen. En daar wordt op een hele professionele manier heel goed wiet verkocht. Dus vanuit dat perspectief is het allemaal wel, voor de toerist is het ogenschijnlijk heel goed geregeld. Maar de mensen die die koffieshops runnen en iedereen die met wiet te maken heeft, die worden als een stelletje halve garen criminelen beschouwd. Dus het is alleen maar buiten, het is alleen maar schijn voor de buitenstaander dat het hier goed geregeld is.